We waren dus laatstelijk hier in het einde van Galaten 2. En voor vandaag heb ik een heel moeilijk schriftgedeelte. Dus u bent gewaarschuwd. Ik kan het niet overslaan. Om de eenvoudige reden. Het is eigenlijk het meest kernachtige schriftgedeelte dat over dit onderwerp spreekt. Dat is nog geen bladzijde verder in Galaten hoofdstuk 3. Maar de terminologie, de gebruikte woorden en zinsconstructies enzovoort, is nogal ingewikkeld. Dus ik vraag uw geduld en vooral uw aandacht om het schriftgedeelte te lezen. Maar ik spring er niet meteen naartoe, maar ik neem even de tussenliggende gedeelte mee. In het algemeen, gedeelte in Galaten 3. U weet, ik heb het al gezegd, de discussie in deze gelaten brief gaat over de vraag of gelovigen, de heidenen zelfs, Galliërs, gelaten, in Grieks, of gelovigen uit de heidenen onder de wet moeten leven. Zou hen tot rare jongens maken, denk ik dan, deze Galliërs. Maar dat terzijde. De vraag is of ze onder de wet moeten leven. En alleen al de vraag brengt de apostel Paulus tot de uitspraak, zijn jullie nou helemaal van lotje getikt, of hoe dat maar heet. Hij zegt, maar het staat zo deftig in de Statenvertaling, maar het staat er echt. In 3 vers 1, o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Waarmee je nog zegt dat het nog werk van de duivel is ook nog, dus ze zijn nog veel sterker dan ik het zei. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Het staat er wat ingewikkeld in het Nederlands, maar de gedachte is dat de Heer Jezus voor hun ogen gekruist, geschilderd is. En u begrijpt, dat is beeldspraak, want de zendelingen zullen heus niet een schilderij gemaakt hebben van de gekruisigde heiland, maar ze zullen in woorden uiteengezet hebben wat er gebeurd is en wat voor consequenties het heeft. En kruisiging, dat wil zeggen de dood van de Heer Jezus, maakte nou eenmaal een einde aan de wet. En voor zover u en ik met hem gekruist zijn, en dat is zo, want geldt zelfs voor alle mensen, alle zondaren, niet alleen gelovigen, zij zijn met Christus gestorven. Voor gelovigen geldt, ze zijn ook met hem opgestaan, zijn fase verder. Maar goed. Maar men zou dat toch moeten begrijpen. En hij vraagt dus, dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Waarbij in het midden gelaten wordt over wiens geloof het eigenlijk gaat, vindt wel een mooie. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik dan altijd ook denk dat het gaat in het bijzonder over het geloof van de Heer Jezus Christus. En het werk dat hij van daaruit uit zijn geloof tot stand gebracht heeft, uitmondend in elk geval in de kruisiging, want daar gaat het toch per slot over. Maar hoe dan ook, het is natuurlijk ook een prediking die geloofd zou worden door de toehoorders. En dan zegt de apostel, zijt gij zo uitzinnig, hij herhaalt dus zijn krasse uitspraak, dat zal ik niet doen. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest, dus niet met werken, maar met geestelijke dingen, met het woord gods dus feitelijk ook, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigd, voltooid of volbrengt gij nu met het vlees. Want leven onder de wet is een volstrekt vleeselijke aangelegenheid, want de wet is gelegd op het zondige vlees. En is daarom ook krachteloos, staat er dan ook bij in de Hebreeënbrief. En waar men begint met geloof, zal men daarin ook voortgaan uiteraard en daarin consistent wezen. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien ook maar te vergeefs. En dan weer de vraag, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? En dan weer een keer, gelijk Abraham. Want Abraham is het grote voorbeeld voor de gelovigen, genomen uit de oudtestamentische geschiedenis. Vervolgens kennen wij een veel groter voorbeeld voor de gelovigen. Dat is uiteraard de Heer Jezus zelf en daar hebben we het eigenlijk over. Maar eerst Abraham dan maar, waarop de Joden en degenen die onder de wet leven zich beroemen. Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En u realiseert zich hopelijk dat Abraham de wet niet had. Nog in geen 430 jaar. Voor die tijd was hij noodlottig overleden. Zodat hij nooit vreugde der wet gesmaakt heeft. Of hoe dat, zoals de Joden plegen te doen een bepaalde tijd van het jaar. Nou ja, ik zeg het maar wat laconiek, maar zo is het ook. En zo staat het later in ditzelfde hoofdstuk dus ook. God deed beloften aan Abraham, dat was 430 jaar voordat de wet kwam. En daar gaat het maar om. Hij heeft nooit de wet gehad, hij heeft als gelovige ook nooit onder de wet geleefd. Niemand niet, want de wet was nog lang niet gegeven. En dat duurde zo'n 2500 jaar van Adam tot Mozes. De tijd namelijk waarin de mens überhaupt van Gods wegen die wet niet had. Wel onderwijs van Gods wegen, er waren ook geschriften, al was het maar het boek Genesis. Maar in ieder geval, de wet had men niet. En daar gaat het maar om. Ook niet de Torah, was het nog lang niet klaar. Maar zeker niet de wet. En daarna kreeg alleen Israël maar de wet. En in de praktijk bleek dat maar een klein deel van het nageslacht van Abraham te zijn. En in de praktijk blijkt dat men zich er ook niet aan hield. Dus zoveel invloed heeft die wet nou ook weer niet gehad. En als middel tot zaligheid schiet het sowieso tekort. Dat staat hier ook allemaal. Maar goed, Abraham wordt als voorbeeld genomen. Abraham heeft goden geloofd en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dezelfde uitdrukking hebben we eerder al gelezen in Romeinen 4, ook in het loopje weg. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Uitspraak uit Genesis 15. En het had niks van doen met een opdracht die Abraham kreeg of zoiets. De Heer zei gewoon tot Abraham, ik zal u zegenen. En ik zal u zaad geven en dat soort dingen meer. Volstrekt onvoorwaardelijk, al moet ik erbij zeggen, dat de belofte natuurlijk gedaan werd aan iemand die geloofde. Dus als je wilt kun je nog zeggen, de voorwaarde was geloof, maar aan die voorwaarde was al voldaan. Dus er was eigenlijk geen voorwaarde meer, als je begrijpt wat ik bedoel. Abraham was een gelovige en God riep hem uit Ur der Galdeeën. Staat in Hebreeën 11 duidelijk genoeg, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Wat was het dus eerst? Geloof. Daarna werd hij geroepen en was hij gehoorzaam bovendien ook nog. Maar dat kwam voort uit zijn geloof, zegt deze zin. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Hoe dat ook zij, Abraham heeft goden geloofd en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En het volgende vers zegt dat een ieder die ook God gelooft daardoor mede erfgenaam wordt van Abraham en dus aangeduid kan worden als zoon van Abraham. Daarvoor hoef je niet van de man af te stammen, daarvoor hoef je niet besneden te zijn, want zegt Romeinen 4, het andere schriftgedeelte, dat Abraham ook niet besneden was toen hij goden geloofde en toen God hem riep en hem deze beloften deed. Hij was in de voorhuid, heet dat, en dus gewoon een heiden. Voor de Joden heel vervelend, maar dat was nou eenmaal zo. Maar in elk geval, er staat hier, zo verstaat gij dan in vers 7 dat degenen die uit het geloof zijn, let op de uitdrukking uit het geloof, dan vraag je je af uit wiens geloof. Ik ga er nou maar niet op in, want ik wil het hier eigenlijk nog niet over hebben. Ik ga een heel eind verder, was de bedoeling. Maar zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. En let wel, het woord volken op die schriftplaats in het Oude Testament is het woord goy. Heidenen. Niet Joods of Israëlitische volkeren, am, maar goy. Heidenen. Gaius dus. In de Amsterdamse variant van dit Hebreeuws. Nou ja, de Jiddische dan eigenlijk, hè? Zodat al deze dingen al bestonden en al geopenbaard waren, al vastgelegd waren in het woord van God. Ver voor de wet was dit al zo. En dat is de bestrekking van dit schriftgedeelte. Het was voor de wet al zo. En wat de wet betreft, want dat is natuurlijk nou de vraag, maar waarom dan de wet? Wel zegt de apostel laconiek, vers 10... Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, in diezelfde wet, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En omdat niemand daarin kon blijven, zo zonder meer, is dus iedereen die onder de wet leeft per definitie onder de vloek. Hoezo een zegen? Hoezo zou een mens niet zonder de wet kunnen? Een mens kan wel zonder een vloek, hoor. En voor zover je onder een vloek leeft, zou je ervan verlost moeten worden. Zo staat het weer. Klare taal voor iedereen. En dus, vers 11, en dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar, want, en er wordt hier door de apostel Paulus, net als in de Romeinenbrief, Romeinen 1 vers 17 was het, er wordt diezelfde schriftplaats uit Habakkuk geciteerd, want de rechtvaardige zal uit het geloof, niet uit de wet, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De uitdrukking wordt hier niet verder toegelicht. We komen daar later nog wel op terug. Maar het beginsel is duidelijk genoeg dat niet wet de norm is voor het leven van de gelovigen. Maar integendeel, geloof is dat. En de wet heeft daar niets mee te maken. En let wel, dit is een citaat uit het Oude Testament. Weliswaar uit een wat latere profeet, maar niettemin oudtestamentische uitspraak en dus ook bekend bij diegenen die per definitie het Nieuwe Testament verwerpen. Staat toch in het Oude Testament, precies dezezelfde dingen. En daarom van de wet, doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet en die dus onder de wet leeft, zal door dezelfde leven. Was de bedoeling, maar zei de apostel, het werkt alleen niet, want de mens kan dat niet. Maar wanneer men zich stelt onder de wet, of beter nog, wanneer men gesteld wordt onder de wet, of simpelweg wanneer men leeft onder de wet, heeft dat met geloof niks van doen. Dat is namelijk geen geloof, dat is religie. En dat heet gewoon wet. Voorschriften, regels, traditie, wat het maar is, verplichtingen, het woord dwangneurose slik ik meestal in, ik ben er stellig van overtuigd dat het dat is. Verplichting dit, verplichting dat. En als men er zich niet aan houdt, krijgt men schuldgevoelens en beschouwt dat als vrome gevoelens en als de werking van het geweten van Gods wegen enzovoort. Het is allemaal onzin. Het is gewoonte, dat is de uitdrukking ook in de Korinthebrief bijvoorbeeld, abusievelijk vertaald met geweten. En bovendien, het is simpelweg het vlees. Het is tot bevrediging van het vlees, maar het rechtvaardigt de mens niet voor God. En wanneer een gelovige zich onder de wet stelt, handelt hij daarmee feitelijk al onrechtmatig. In elk geval, in onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen sinds de dood en opstanding van Christus, want het Nieuwe Testament leert dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus. Maar bovendien leert het Nieuwe Testament ook dat de wet beëindigd is door de opstanding van de Heer Jezus. Twee keer dus. Ik ga dat nou niet uitleggen, maar zo is het nou eenmaal. En wat oudtestamentische tijd betreft, waarin gelovigen dan toch deel uitmaakten van Israël, leven in Canaan en dus geacht werden de wet te onderhouden. Wij weten uit het Oude Testament voorbeelden van mensen die gelovig waren, die trouw waren aan de Heer en die door de Heer gebruikt werden en die zich niet hielden aan de wet bij gelegenheid. Waarom niet? Omdat die mensen ook wisten dat uiteindelijk die wet er niks toe doet. Het gaat om geloof. Ik heb al die tekst aangehaald, ik meen uit Prediker 9, waar Salomo zei, nou als je nou toch nadert tot God en nadert tot het heiligdom, zou het niet moeten zijn om te offeren. Maar de uitspraak kan beschouwd worden als in strijd met de wet, want in de wet staat, als je nadert tot de Heer, moet je offeren, anders kun je niet naderen. Anders is het volstrekt, maar ook volstrekt verboden. Niettemin zegt de koning van Israël en tevens de bouwer van de grote tempel, zegt als je nadert tot de Heer moet niet zijn om te offeren, het moet zijn om te luisteren. En dus toch, het gaat om geloof en niet om de voorschriften. En al die tijd in oudtestamentische geschiedenis, zo lang was dat trouwens niet, maar al die tijd in oudtestamentische geschiedenis waarin men geacht werd onder de wet te leven, had men als het goed was toch zijn hoop gesteld niet op de wet of de werken der wet, maar op de beloften die God gedaan had. En hoe dan ook, God noemt zich niet, ik ben de God van Mozes. Hij was dat wel, natuurlijk, daar komt altijd dan de discussie, zo ontstaat zoiets. Hij was dat wel, maar hij noemt zich niet zo. Sterker nog, de Heer Jezus persoonlijk distantieert zichzelf van Mozes. Nou, niet zo'n heel eind, maar het is meer van, hij daar in de verte is een beeld van mij hier onder u tegenwoordig. Mozes zei, maar ik zeg u. De wet is door Mozes gegeven. Kun je mooi blij mee zijn, zeg. Vloek. Maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, zegt Johannes in Johannes 1. Maar God zegt niet, ik ben de God van Mozes. God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoezo Abraham, Isaac en Jacob? Wel, dat waren de drie generaties achtereenvolgens aan wie God zijn beloften gedaan heeft en uitgebreid en bevestigd en bezworen en hoe dat allemaal heten mag. En het was nog voor het volk Israël. Het was ook voor de komst van de wet. En zo verder. God identificeert zich niet met de wet. God identificeert zich met de beloften die hij aan de gelovigen gedaan heeft. En in het bijzonder die welke vastgelegd is in verband met de persoon van Abraham. En daar gaat het hier over. En wat de Heer Jezus Christus betreft, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Van de vloek, namelijk de wet, want daar komt het op neer. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Op voorhand een uitspraak, want hij is namelijk uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 21. Op voorhand een uitspraak over het lijden en de dood van de Heer Jezus aan het kruis op grond van de wet en dus als vervulling van de wet. Voor zo'n vloek. Maar Christus heeft ons verlost van die vloeken van de wet, opdat de zegening van Abraham, dat wil zeggen de beloften die aan Abraham gedaan zijn, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou, dat wil zeggen buiten de wet om, en dus tot degenen die de wet niet hebben, die heten heidenen. Al zijn ze 100 keer Joods van afkomst en besneden, maakt verder niet uit. Als men de wet niet heeft en daar niet onder leeft, heet men gewoon heiden. Dat is een leuke, want het betekent dat sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus alle mensen heidenen zijn. En daarom is er ook geen onderscheid. Dat naar aardse maatstaven mensen zich onder de wet plaatsen en zich Jood noemen, is problematisch genoeg. En vandaar altijd de discussie over de Joodse identiteit. Wat is het eigenlijk? Bijbels niet aan te tonen, Bijbels is aan te tonen, er zijn geen Joden. Er zijn alleen maar heidenen. En voor zover we het woord Jood in een hogere betekenis nemen, dat doet de Bijbel ook, zijn alle gelovigen Joden, want ze zijn besneden met een besnijdenis die niet met handen geschiet, maar met de besnijdenis des harten en des geestes, met de besnijdenis van Christus namelijk. En dat betekent weer, ze zijn met Christus gestorven en opgestaan, wedergeboren. Nou goed, ga ik verder niet op in. Ga terug naar vers 14 van Galaten 3. Vervolgens, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus, herinnert u zich Romeinen 3, door de verlossing die in Christus Jezus is. Het is zijn verlossing en het is ook de Heer Jezus Christus aan wie de beloften aan Abraham vervuld worden. En voor zover wij er deel aan hebben, is het omdat we met hem verbonden zijn. Omdat we zijn in Christus Jezus. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En dus opdat wij de belofte, namelijk des geestes, verkrijgen zouden door het geloof. Dat het hierbij gaat om de belofte aan Abraham gedaan, lijkt me een duidelijke zaak. De vraag is eventueel, wat betekent des geestes hierachter? Ik heb 2 antwoorden. Ik weet niet welke voorkeur heeft. En ik hou ze er dus allebei in, omdat ik ze bijbels verantwoord vind. Het ene is natuurlijk, wat was in Abraham beloofd ook alweer? Eeuwig leven. Dat staat in de Romeinen hoofdstuk 4. Abraham geloofde God. Wat geloofde hij dan? Dat God leven voortbrengt uit de dood. Dat geloofde hij. De rest is bijzaak. Nou ja, de rest zijn symptomen. Dat komt er zo met mee, heet zoiets. De essentie is eeuwig leven. Ander woord voor eeuwig leven, geest. Wat was er beloofd in het Oude Testament? Uitstorting van de Heilige Geest noemen we dat. Je kan ook gewoon zeggen de komst van Christus. Hoor. Maakt me niks uit. Het is toch hetzelfde. Jawel. Maar wat er beloofd was, was geest, eeuwig leven, het leven van Christus. Wat was er beloofd? Zaad van Abraham. Die verstorven was, luidt de uitdrukking in Romeinen 4. En waar het dus om gaat, is dat de belofte was belofte van eeuwig leven. En hij is gekomen tot de heidenen. Hij is tot heidenen gekomen in Christus Jezus. Want, ik heb het nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, ja, natuurlijk is dat zo. Want wie is de eerste mens die de Heilige Geest heeft ontvangen als vervulling van de beloften die God gedaan heeft? De Heer Jezus Christus. Gekke, dat weet bijna niemand. Ik zie de mensen dikwijls opveren uit de stoelen. Wat zegt die me daar voor onzin? Maar dat is de essentie van de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Echt waar. Wat is hier aan de hand? Zijn ze dronken? Nee, zegt Petrus. Dit is de vervulling van Joël 2. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Er komt een heel verhaal eerst over de opstanding van Christus. En daarna meteen eroverheen, omdat het daar nou eenmaal over gaat. En hij is degene die van Gods wegen deze Heilige Geest ontvangen heeft. En hij geeft hem weer door aan een ieder die in hem gelooft. Daar komt het opnieuw. Lees het zelf maar na. Staat er echt zwart op wit, daar heb je echt geen leraar bij nodig. Hoef je niet voor doorgeleerd te hebben om dat te lezen. Staat er expliciet. Dat is wat het is. In zijn opstanding ontving hij de Heilige Geest. En voor degene die dan, ga even weer naast die lessenaar staan, wat informeler weet u wel. En voor degene die zeggen, ja maar hij had de geest toch al en hij was toch al uit de geest geboren en wat soort dingen meer. Moet ik u toch zeggen, hoeveel geest je ook hebt, als je doodgaat ben je hem kwijt. En de Heer zei, was ongeveer zijn laatste woord, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij zei, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat staat ergens anders, in Psalm 51. En inderdaad, hij kreeg die geest in laatste instantie, ongeacht hoeveel keer hij hem ervoor al had, bij wijze van spreken, want ik wil er eigenlijk niet op ingaan nu, maar in laatste instantie kreeg hij die geest bij zijn opstanding uit de dood. Wij kennen dat lied hè, van de juicht één toon, daar klinkt één stem enzovoorts. En daar komt die regel in voor, hij rees uit het graf door. En die ken ik in drie varianten, wat er nu verder volgt. Door eigen kracht. Die heeft mij laten weghalen, die kom ik nooit meer tegen. De meest beklijvende is kennelijk dan toch die van hij rees uit het graf door vaders kracht. Dat lijkt me ook bijbels het beste verantwoord, eerlijk gezegd. Maar ik heb hem ook nog gekend door de kracht van de geest, of door de geesteskracht, of hoe dat maar heten mag. Want men kan niet ontkennen dat opstanding uit de dood gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Dus die lijkt me ook redelijk verantwoord. In ieder geval, als je die toespraak van Petrus nog eens doorneemt in Handelingen 2, ziet dat hij schrijft over de Heer Jezus die opgewekt is uit de dood als vervulling van oud-testamentische geschriften. En hij is dus de eerste die de Heilige Geest heeft ontvangen. De belofte des vaders staat er zelfs, de belofte van de Heilige Geest. De geest der belofte die beloofd was, niet zomaar iets los van wat er beloofd was, maar precies de belofte. En voor zover u en ik, die nabij zijn en degene die verre zijn, heet het daar in Handelingen 2, voor zover u en ik daar deel aan krijgen, krijgen we het van de Heer Jezus en dus uit hem, maar niettemin het blijft in hem. Daar gaat het over, hier ook. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat dus wij, heidenen, de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Met andere woorden, sinds wij tot geloof kwamen, woont die geest in ons en wil die geest in ons werken. En voor zover wij zelf uit geloof leven en ons onderwerpen aan het woord Gods, ons daarvoor beschikbaar stellen, doet die geest zijn werk ook inderdaad. En voor zover wij uit geloof leven, blussen wij die geest niet uit en bedroeven wij de geest niet. Om eens twee bestaande uitdrukkingen uit het Nieuwe Testament aan te halen. Uitdrukkingen die ons zeggen dat men dus wel degelijk de geest kan uitblussen. Het is beeldspraak, waarbij de geest gezien wordt als vuur en dus als energie, kracht. En bedroeven van de Heilige Geest kan ook, waarbij de Geest ons voorgesteld wordt, inderdaad als iemand. En dat is Hij. En wie is Hij dan? Christus, precies. Niks moeilijks aan. Terug naar dit vers. Dit is namelijk één lezing. Opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. Niet alleen maar doordat we de geest zouden ontvangen, maar ook vanwege dat de geest in ons zou werken en wij daaruit zouden leven, namelijk niet onder de wet, maar uit het geloof en onder de heerschappij van de genade, uiteraard. De andere lezing is eigenlijk nog simpeler. Opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden, wat was aan Abraham beloofd? Letterlijk. Want wij zeggen, aan hem was eeuwig leven beloofd. Daar komen we op doordat wij of Romeinen 4 gelezen hebben, of we hebben er even uitgebreid over nagedacht. Want zo letterlijk als het in Romeinen 4 staat, lees je het in Genesis niet. Het is wel een conclusie uit Genesis. Hij zou zaad hebben, zou nageslacht hebben en dat nageslacht zou wonen in dat land. Van hier tot daar en van hot naar her, denk ik trouwens ook, als ik de geschiedenis van Israël nakijk. Maar ze zouden wonen in het land en ze zouden het hebben tot een eeuwige bezitting. Conclusie. Er zou dus eeuwig leven voortkomen uit Abraham, anders kan het niet. En later herhaalt zich dat, maar het is hier niet aan de orde, maar het herhaalt zich in de beloften aan David. Hij zou zaad hebben, dat zaad van David zou een eeuwig onvergankelijk koninkrijk hebben. De stoel zijns koninkrijk zou niet wankelen in eeuwigheid. Maar ja, David is overleden, zijn graf is onder ons, zei Petrus. In datzelfde Handelingen 2. En voor Salomo geldt uiteraard precies hetzelfde. Aan hem is het ook niet vervuld. Zijn uitspraken over de komst van de Messias. Dat wil zeggen, als wij concluderen, er is geest, leven beloofd aan Abraham, is dat de conclusie uit het een en ander. Maar wat was er letterlijk beloofd? Dat een nageslacht van Abraham op aarde wel te verstaan zou wonen in ditzelfde beloofde land. En de grenzen worden zelfs genoemd aan de hand van de adreskundige aanduidingen, die dan kennelijk tot in eeuwigheid zullen bestaan, overigens. Nou ja, al wordt die aarde dan inmiddels vernieuwd. Maar het zou wel zo zijn. Maar wat erven wij dan? Als wij erfgenamen zijn van diezelfde belofte, als in ons die beloften vervuld worden, wat erven wij dan? Hetzelfde Kanaan? Dat gelooft u niet, hè? Dat is namelijk ook niet zo. Nee, wij zijn erfgenamen van deze beloften op een hoger, namelijk op een geestelijk niveau, waarbij deze beloften, zoals ze geformuleerd werden, beschouwd worden eigenlijk als typen. Het wordt beschouwd als één grote gelijkenis, parabel, metafoor, analogie of wat voor termen u nog maar meer geleerd hebt op onze laatste collegedag. En toen de Heer zei, ik zal u dit hele land geven, werd er kennelijk tegelijkertijd, althans door de Heer, bijgedacht aan een land op een veel hoger niveau, op een geestelijke niveau in de hemel zelf. Ik durf het rustig te zeggen, omdat in de christelijke traditie er nooit aan is getwijfeld dat als in de Bijbel gesproken wordt over Kanaan, Jeruzalem, het beloofde land, Beulah Land, het getrouwde land. Jesaja 62 vers 4, daar kwam het uit, hè? Uw land zal genoemd worden het getrouwde, Beulah Land. Uw land zal heten Beulah, staat er dan. En daar komen die liederen vandaan, hè, Beulah Land. Maar goed, er is nooit aan getwijfeld dat al dit soort uitspraken over het aardse Kanaan. Er is nooit aan getwijfeld dat al deze aanduidingen van Kanaan, het beloofde land en hoe het allemaal maar heten mag, dat het tegelijkertijd op een hoger geestelijk niveau, dat wil zeggen dat het in geestelijke zin aanduidingen zijn van het vaderland dat u en ik als eerstelingen van het nieuwe verbond zouden ontvangen. Maar het is de hemel. En dus heet het in het Nieuwe Testament bij gelegenheid niet het Jeruzalem dat nu is, maar het Jeruzalem dat boven is. En het heet ook niet de tastelijke berg Sion. Het is een moeilijke, dus daarom spreek ik hem langzaam uit. Niet de tastelijke berg Sion, maar de ontastelijke berg Sion. Jeruzalem dat boven is, dus de hemels Jeruzalem. En daar gaat het maar om. Wij hebben deel gekregen aan de belofte aan Abraham, maar dan in geestelijke zin. Dat is in hogere zin, en dat is volgens alle beginselen, in betere zin. Het is meer dan dat dus. En dat staat er ook in Hebreeën. Ik weet niet of ik daar van de week nog aan toekom, maar het staat op mijn lijstje. Er staat van Abraham en de zijnen, ze hebben geloofd in de belofte van God. Ze hebben die dingen van verre gezien en omhelst als het ware. Ze hebben zich naar uitgestrekt. Maar raad eens wat er staat, maar nu zijn zij begeerig. Ze zijn al lang overleden. Maar nadat ze overleden zijn en het een en ander hebben bijgeleerd, staat er, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland, het hemelse. Dat is namelijk het vaderland wat niet zij, maar wij krijgen. Daar hadden ze geen idee van, geen weet van. In het algemeen niet tenminste. Maar niettemin, dat is het vaderland wat ons beloofd is. En daarom kan hier staan, opdat wij de belofte des geestes, dat wil zeggen, de geestelijke belofte, de belofte op een hoger niveau, verkrijgen zouden door het geloof. En zeg er maar weer bij dat de term geestelijk heel goed kan betekenen, in het Nederlands ook trouwens, overdrachtelijk. Typologisch. Geestelijk. Is het letterlijk of is het geestelijk? Begrijpt u? En hier staat dus, opdat wij de belofte des geestes, dus, en des geestes is dan een sterke manier om het woord geestelijk weer te geven. De belofte des geestes. Het is ineens een zelfstandig naamwoord geworden in plaats van een bijvoeglijk naamwoord. Het legt dus klemtoon op de term. Opdat wij de belofte des geestes, opdat wij de geestelijke belofte verkrijgen zouden door het geloof. En dat is natuurlijk ook zo. Dat erven wij. Een beter, een hemels vaderland en zo verder. Nou goed, daar laat de apostel het ook bij en zegt dan, broeders, ik spreek naar de mens, dit kan een kind begrijpen dus, zelfs een menselijk verbond dat vastgemaakt is, dat ondertekend, bevestigd is. Bekrachtigd is, ondertekend is. Of waar een zegel op zit. Een menselijke overeenkomst die bekrachtigd is, doet niemand er niet of niemand doet daartoe. Men kan er niks aan toedoen, men kan er niks aan afdoen. En dan zegt de apostel, nou zo is het ook met die beloften aan Abraham en zijn zaad. Het ligt vast en daarvan is bovendien gezegd, het zijn beloften aan Abraham en zijn zaad, vers 16. Hij zegt namelijk niet, en den zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. Het is een belofte aan Abraham en zijn zaad. En hoewel in de praktijk blijkt dat het soms een hele menigte betreft, een heel Israël, zegt de apostel glashard, en toch staat het maar in het enkelvoud. Het is er maar één, zijn zaad, het welk is Christus. En voor zover wij kunnen aantonen, dat kunnen wij, dat het toch gaat om het uiteindelijk velen en dus uiteindelijk om een meervoud, moet de conclusie zijn dat voor zover er anderen zijn die hier deel aan krijgen aan de vervulling van deze beloften, is het omdat ze gerekend worden tot die ene, namelijk tot Christus. En dus blijft de verlossing in Christus Jezus, Romeinen 3, en zo lazen we het hier ook. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen zou komen in Christus Jezus, vers 14, alleen maar in hem. Daarom kun je vaststellen dat als gesproken wordt bij gelegenheid over Israël en over het hele volk, dat het dan toch eigenlijk alleen maar gaat over die ene Israëliet, namelijk de Heer Jezus zelf, de Messias. En dat het via hem kan worden toegepast bij gelegenheid op een heel volk, en in de eerste plaats trouwens op heel de gemeente, die immers zijn lichaam is, dat is een Bijbels gegeven. Maar het stelt maar weer eens vast dat de beloften Gods vervuld worden aan de Heer Jezus Christus en logischerwijze aan hem als eerste. Eigenlijk moet je zeggen aan hem exclusief, maar vooruit. Maar dan toch in ieder geval aan hem als eerste. En dat is ook inderdaad wat Petrus in Handelingen 2 naar voren bracht. En dan opnieuw, vers 17. Het verbond dat tevoren, van oudsher dus, van God vastgesteld is, bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloften is er niet te doen. Paulus zegt gewoon, die wet verandert aan die beloften Gods niks. Er komt geen verandering in de geschiedenis. Nu we toch onder elkaar zijn, zeg ik maar even, zeg ik tot de dispensationalisten onder ons. En waarvan ik zelf de belangrijkste ben, zeg ik dan. Bij wijze van spreken zeggen ze dus tot mezelf ook. Het betekent dus dat je niet zomaar kunt zeggen het einde van een bedeling en daarna komt de volgende einde van een bedeling en dan komt weer de volgende. Zo wordt het dikwijls wel erg simpel voorgesteld. En dat is heel jammer, omdat heel gemakkelijk uit de Bijbel is aan te tonen dat het zo niet zit. En daarmee gooit men dan gewoon het hele schema, de hele gedachte als zodanig weg. En dat zou men dus ook niet doen. Maar het is gewoon zo dat die bedeling der belofte, beginnend met de beloften aan Abraham gedaan, en dus beginnend met de roeping van Abraham, dat die bedeling der belofte voorts bestond ook in de dagen van de wet. Er kwam geen eind aan, de wet kwam erbij. Daarnaast, er staat er ook zwart op wit hier. En het mag dan zo zijn dat die beloften des geestes, dat wil zeggen in geestelijke zin, aan ons in onze bedeling vervuld worden, omdat we deel hebben aan Christus. Het neemt niet weg dat het aardse, wat we zeggen, het zichtbare aspect van deze belofte alsnog vervuld zal worden, wel degelijk, dat zeg ik tot aanhangers van de verbondstheologie uiteraard, Nee, niet weg dat wel degelijk alsnog deze beloften vervuld zullen worden aan Israël. Zodat je ook kunt zeggen, die bedeling van de belofte duurt nog steeds voort. Trouwens, als u vandaag tot geloof komt, krijgt u vandaag nog deel aan de vervulling van die belofte. Met andere woorden, die belofte bestaat nog steeds en die huishouding daarvan dus ook. Loopt naast elkaar. De wet speelt daar geen rol in, die staat daarnaast. Die kwam 430 jaar later en Paulus zegt, zelfs als mensen een verbond sluiten, wat er daarna ook gebeurt, het verbond verandert niet, ligt vast, is bekrachtigd geworden. En als de Heer een verbond sluit met Abraham, het zogeheten Abrahamitisch verbond, bekend bij de verbondstheologen natuurlijk ook, hè, het Abrahamitisch verbond, dan verandert niet, de wet komt daar niet bij, de wet voegt daar ook niks aan toe, de wet wordt daar niet ingescholven alsnog, of andersom, men schuift niet alsnog het verbond met Abraham binnen het kader van de wet. Dat doet men in die kringen wel, maar men zou dat niet doen. Het zijn twee totaal verschillende dingen die naast elkaar bestonden. Want in ieder geval, de wet bestaat niet meer, want het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist, dan wel gekruist. Prachtige uitspraak, omdat ze natuurlijk cryptisch zijn, of zo je wilt, zinnenbeeldig. Dat zijn mooie metaforen eigenlijk. Maar zo is dat. En hier staat het ook. Het verbond dat tevoren van God vastgesteld is op Christus, namelijk het zaad van Abraham, wordt door de wet die pas 430 jaar later kwam, niet krachteloos gemaakt. En de belofte wordt daardoor niet teniet gedaan. En de belofte was een belofte aan de gelovige Abraham. En in het algemeen aan de gelovige mens dus, want er is bij God geen aanneming des persoons. Het geldt dus voor ieder die gelooft en wet voegt daar niks aan toe. Waarna dus gezegd wordt, vers 18, want indien de erfenis, dat wil zeggen de vervulling van de belofte, want indien de erfenis, het beloofde, uit de wet is, zo is ze niet meer uit de beloftenis, maar God heeft ze aan Abraham door de belofte uit genade, namelijk genadiglijk, gegeven. Zonder werken der wet en zonder eisen te stellen. Daar gaat het maar om. Waarna de logische vraag is, waartoe is dan de wet? Ik vind dat eens vermakelijk, want de apostel gaat er eigenlijk nooit uitgebreid op in. In ieder geval, voor zover hij erop ingaat, doet hij dat niet uitgebreid of subtiel, maar doet hij dat tamelijk grof. Net zo grof als de wet zelf is trouwens. Tamelijk lomp toch, wet. En hij doet het ook tamelijk lomp. Waartoe is dan de wet? Wel, zij is om der overtredingen wil, let op die uitspraak ertussenin, die bijwoordelijke bepaling, is het dat? Heel zo? Nou goed. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Hij had ook kunnen zeggen, nou ja, ze is daarbij gesteld. Maar hij zegt meteen, ze is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En begrijp je me goed? Om der wille van wil altijd zeggen dat iets ondersteund en opgebouwd wordt. Omwille van dit en omwille van dat doe je iets om datgene wat bedoeld wordt te helpen. En als hier staat om der wille van de zonden, dan staat het dus niet om der wille van de rechtvaardigheid. Niet om de overtredingen te voorkomen, maar om de overtredingen te bevorderen. Om der wille van de overtredingen. Sommigen kennen niet voldoende Nederlands, sorry. Ik bedoel het niet lelijk, maar het is zo. Sommigen kennen hun eigen taal niet voldoende om dit te beseffen. Dan krijg je daarna dus uur discussie, ook in het Nederlands, dus dat schiet niet op. Maar onderwille van de overtredingen betekent gewoon dat daardoor overtredingen zouden toenemen. En ik zeg het eigenlijk nog niet goed. Want op een andere plaats staat, waar geen wet is, daar is geen overtreding. Want overtreding is per definitie overtreding van de wet. Had je dat ding maar niet, dan kon je hem ook niet overtreden. En dus als je iemand de wet geeft, dan geef je hem de mogelijkheid, ik zeg het maar wel subtiel een beetje, dan geef je de mogelijkheid tot overtreden. Dat is het hele verhaal. Je weet op voorhand dat die overtreden wordt. En als er geen wet was, zouden er geen overtredingen mogelijk zijn. Dus waartoe is de wet? Om der overtredingen wil. Elders in Romeinen bijvoorbeeld staat, opdat de zonde zou toenemen. Of nog anders, nog ergens anders staat, opdat de zonde bovenmate werd zondigende. De wet, kort en goed, wordt gelegd op het vlees. En als je het vlees iets te dragen geeft, vraag dat maar aan de sportlui onder ons, Als je het vlees iets te doen geeft, dan wordt het vlees actief. En dan ontwikkelt het zich en wordt het sterk. En als je de wet legt dus op het zondige vlees, dan wordt het zondige vlees actief en sterk. En wat gaat het dus doen? Kan maar één ding doen. En dat doet het dus ook. Al was het maar instinctief. Zondige. Dat is wat de Bijbel leert in elk geval. En hier ook. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. De korte en tamelijk theoretische, leerstellige uiteenzetting is gewoon deze. Door de wet is kennis der zonde. Daar kwamen we van de week al even voorbij uit de Romeinen. Door de wet is kennis der zonde. Nou, niet van de zonden, zo van wat zonden zijn en wat niet. Maar door de wet is kennis van de zondige natuur. Als de mens de wet oplegt, dan heeft het tot gevolg dat de mens aanloopt tegen zijn eigen zondige natuur en tot de conclusie komt, ik kan die wet niet houden. Waarom niet? Omdat ik niet deug. Want wij mogen dan ons afzetten tegen de wet en zeggen, daar leven wij niet onder. Wij zijn niet degene die zeggen, de wet deugt niet. De wet deugt wel, de mens deugt niet. En God in zijn wijsheid heeft ons dus begenadigd. Dat staat er echt letterlijk zo in bijvoorbeeld Efeze 1 en 2. Dus waartoe is de wet? Zij zonder overtredingen de wil daarbij gesteld, waardoor inderdaad de zondige natuur van de mens gedemonstreerd wordt. Gek genoeg, alle religie gaat al of niet expliciet uit van de mens waarin goed woont. Alle religie leert in beginsel dat de mens goed is, maar dat hij door omstandigheden of wat dan ook, of door het weer, of door zijn schoonfamilie, of door woningnood, heb ik gehoord van iemand uit Buitenveldert. Dat is lang geleden trouwens, dat was dokter Anders J. den U. te B., weet u wel. Maar die zei, als de woningnood maar opgelost is, dan komt er vanzelf een eind aan de criminaliteit. En we zijn al 30, 35 jaar, hoe lang is het eigenlijk? Zijn we verder en we zitten nog steeds met hetzelfde probleem. En groter, overigens. En in die jaren trouwens, dat leerden we allemaal. Het komt door de maatschappij. Maatschappij dit, maatschappij dat. Dus moest de maatschappij om zeep geholpen worden of zoiets. Wat natuurlijk nooit kan, want zolang je samen bezig bent, ben je de maatschappij. Dus het is helemaal een belachelijke redenering. Maar heel Nederland en de hele wereld zo ongeveer, nou ja, vele volkstammen, zal ik maar zeggen, liepen daar achteraan. Maar het helpt natuurlijk niet. Kijk, het punt is dat godsdienst, religie, uitgaat van het goede in de mens in de hoop dat te kunnen ontwikkelen. En als men hoopt het goede te kunnen ontwikkelen, moet men dus ervan uitgaan dat er iets goeds aanwezig is. Gek genoeg, de Bijbel zegt dat er weliswaar een menselijke gedachte is, maar daarom juist geeft God de wet, opdat daaruit zou blijken dat de mens een zondaar is. Blijkt het dan alleen maar daaruit? Nee, zegt Paulus in Romeinen 5 vanaf vers 12. Lees het gedeelte maar, we hebben er al stukjes uit gelezen. Paulus schrijft, hij zegt, nee, niet alleen uit de wet blijkt dat. Het blijkt ook uit het feit dat alle mensen de eigenaardige en vervelende gewoonte hebben te overlijden. En waar de dood het gevolg is van de zonde en elk mens tot nog toe is overleden, zal ik maar zeggen, betekent het dus dat de mensen zondaren waren. Dat blijkt daar ook uit. Dus een medische diagnose dat de mens een zondaar is. Je kunt ook een andere diagnose trekken op ethische grond. En dat is deze. Als je de mens zegt wat hij doen en laten moet, blijkt hij zich er niet aan te kunnen houden. Sterker nog, hij zal geneigd zijn om de wetten te overtreden. Tegen de mens zegt, doe niet dit, doe niet dat, dan breng je ze alleen maar op een idee. En hoe meer je dat herhaalt, doe alsjeblieft niet dit. Ik heb er een paar voorbeelden van uit de klassieke literatuur, maar ik zal ze maar niet aanhalen. Nou, klassiek, Belgisch. Maar daartoe is de wet gegeven, op dat gedemonstreerd zal worden, Romeinen 3 bijvoorbeeld, de onrechtvaardigheid van de mens tegenover de rechtvaardigheid Gods. Dus het dient wel degelijk een positief doel. En daartoe werd Israël uitverkoren om de onrechtvaardigheid van de mens, de zondigheid van de mens te demonstreren tegenover de rechtvaardigheid Gods. En dan zegt Paulus, ja, en dan zult u zeggen, wat klaagt God dan nog? Want dan is die ongelovigheid en zondigheid van Israël toch alleen maar tot eer van God uiteindelijk. Dan zegt Paulus, ja, punt 1, dat is een heel gevaarlijke vraag. Waarom klaagt God? Punt 2, men kan een zondaar zijn, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat men dan ook per definitie ongelovig zou zijn. Dat is een heel ander verhaal. Het kan wel wetsovertreden zijn, maar daarom hoef je nog niet te betwijfelen aan de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En ik zeg het u tot troost, u als gelovige, die u zelf kent als zondaar, omdat u elke dag in de spiegel kijkt en geneigd bent over uzelf na te denken, in plaats van over de Heer. U tot troost zeg ik, dat kan allemaal, ja. Maar neem niet weg dat je als zondaar kunt geloven en andersom dat je als gelovige kunt zondigen. Het een sluit het ander niet uit. Het gaat heel goed samen, weet ik uit ondervinding. Meer persoonlijke getuigenis zal ik proberen te vermijden deze week. Maar in elk geval, zo is dat nou eenmaal. Dat kan naast elkaar bestaan. Waarom ging de Heer om met hoeren en tollenaren? Omdat hij een soort afwijking had? Helemaal niet. Omdat het gelovigen waren. Nou ja, niet allemaal. Maar ook onder hoeren en tollenaren vind je gelovigen. Ook nu, vandaag. Het is niet tot verheffing van ons aanzien als gelovigen in de samenleving, waarnaar wij immers allemaal streven. Nou ja, ik niet hoor, echt niet. En dat laatste is alleen maar het probleem. Het haalt onze reputatie naar beneden. Slecht voor ons getuigenis heet dat in evangelisch jargon. Zeggen, ja, dat is het ook. Misschien, nou ja, alleen voor onwetenden, mensen die de Bijbel niet kennen natuurlijk. Voor ons die weten, voor ons die iets van de tegenwoordige waarheid verstaan, is het alleen maar tot eer van God. Omdat we zien dat inderdaad ook hoeren en tollenaren, wat het maar zijn mogen, ja, laat ik me nog wel eens uitleggen, maar dat ook hoeren en tollenaren van Gods wegen begenadigd worden op grond van geloof. En dat betekent niet meteen dat ze ophouden hoeren en tollenaren te zijn, hoor. Het is wel aan te bevelen, maar ook degene die niet tot geloof komen wordt aanbevolen om te stoppen met het zak van hoer of tollenaar. Nou, niet door mij, maar wel door Doornbos, hè? Dat weet ik nog. Dat is ook al lang geleden. Hè? Ik heb van hem begrepen dat als alle mensen nou maar netjes leven, is dat tot eer van God. Ik moet u zeggen, het gaat er niet om over netjes leven, het gaat erom over allemaal netjes geloven. Dat is tot eer van God. En hoe het er aan de buitenkant uitziet, is een heel ander verhaal. Komt ook pas heel laat. Deze week is niet lang genoeg om aan dat onderwerp toe te komen. Godzijdank. Nou goed. Terug naar Galaten 3 dan. Waartoe is dan de wet, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat, de wet is per definitie totdat, maar dat zei ik gisteren ook al. De wet is altijd maar totdat. Totdat allen door de wet veroordeeld zijn, dan houdt de wet vanzelf op. En de werking, de heerschappij van de wet. Het is dan niet meer iemand om over te heersen. Maar hier staat, zij zonder overtredingen wil daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. Het zaad, het welk is Christus, uit vers 16. Want als de Christus komt, dan betekent het dat hij eerst, niet in zijn hoedanigheid van Christus, maar in zijn hoedanigheid van zoon des mensen, de zonden der mensheid heeft veroordeeld in het vlees. Dat wil zeggen, hij heeft de zonden der wereld weggedragen, met dank aan Johannes, al of niet de doper. Hij heeft de zonden der wereld weggedragen en daarna staat hij als de Messias op uit de dood. Dan is dus één inmiddels voor allen gestorven en dan zijn alle gestorven. En als alle gestorven zijn, zijn allen vrij van de wet. Gelovig of niet, heeft er niks mee te maken. Eén is voor allen gestorven en hij is voor ons ook gestorven toen wij nog ongelovigen waren. In ieder geval toen wij nog zondaren krachtelozen waren uit de bekende opsomming van Romein 5. Dus de wet is tot op Christus. Hoe lang duurt het oude verbond? Der wet dus. Nou ja, tot het nieuwe verbond aanbreekt. Je had het zelf kunnen bedenken. Maar het staat natuurlijk zwart op wit. Al was het maar Jeremia 31, onder andere dan. De wet is onder overtredingen wil daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen aan wie dien. Aan wie het beloofd was. Niet maar het beloofde zaad, maar het zaad aan wie de beloften gedaan waren. Of aan wie de belofte gedaan was. die uit de voorgaande verzen. Uit vers 16 namelijk, aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Zodat u mij weer ziet, de belofte is gedaan niet aan u en mij, niet aan gelovigen in het algemeen, maar aan die ene. En daar blijft het ook bij en in. Totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En de wet, zei de wet namelijk, is door engelen besteld in de hand des middelaars. Staat hier met een hoofdletter, dat is jammer, want het is natuurlijk gewoon Mozes. De middelaar van het oude verbond. Ga er niet verder op in. Ik verwijs u naar Handelingen 7, vers 38 en 53, want het staat er in mijn Bijbel ondergedrukt. En daar staat dat de wet besteld is in de handen van Mozes en wel door engelen. En Mozes is namelijk de middelaar van het oude verbond. De volgende gedachte is natuurlijk, maar het staat hier niet meteen expliciet, dat zoals het oude verbond door boodschappers, want dat is wat engelen zijn, door boodschappers besteld in de handen van Mozes, zo wordt het nieuwe verbond door boodschappers besteld in de handen van de middelaar van het nieuwe verbond, het zaad van Abraham, het welke is Christus. Zie, daar gaat het om. Dan wat cryptische uitspraak, dat neemt me helemaal veel te veel tijd om erop in te gaan. De cryptische uitspraak namelijk, de middelaar is niet van één, maar God is één. Ik zeg alleen iets algemeens over, als je een middelaar hebt, dan gaat het dus toch om meerdere partijen en niet maar één. Maar aan de andere kant, de middelaar is wel degelijk in zichzelf één en hij is ook de middelaar van één uiteindelijk. De gedachte is namelijk dat al wat van Gods wegen komt tot de mens, wie het ook is, Jood of Heiden, in welke bedeling dan ook, degene om wie het gaat, zijn namelijk één, omdat ze één zijn in Christus en deel aan die Christus hebben. Daarom komt het woord één hier zo dikwijls voor. En in dat verband verwijs ik u dan maar naar vers 28. Kunt u later zelf nog over nadenken. Waar staat vers 27, zovele als gij in Christus gedoopt zijt, dat wil zeggen, zovele als gij deel hebt aan Christus, want dopen betekent werkelijk eenwording met, doordrenkt worden van en ondergedompeld worden in, voor zover het anders is. Dopen betekent eenwording met, en hier staat zovele als gij in Christus gedoopt zijt, heeft met de doop in water niet werkelijk wat van doen. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Paralleltekst in Romeinen 6 vers 3 zegt, voor zover wij in Christus gedoopt zijn, betekent het dat we met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt. En hier, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Alsof het een kleed is, maar betekent ook dat we één zijn geworden met hem. Daarin is waarin? In Christus. En dus in de gemeente, maar goed. Maar daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus. En om die eenheid gaat het. Het is niet maar in de eerste plaats een relatie tussen God en een heleboel individuele mensen. Het is in de eerste plaats een relatie tussen God en Christus, die ene. En die gedachtegang wordt in vers 20 voorbereid, maar daar ga ik verder niet op in. Ik ga verder in vers 21 nog even. Is dan de wet in strijd met de beloftenissen Gods, omdat hij er buiten staat? Nee, zegt de apostel, het is er niet in strijd mee, maar staat er gewoon los van. En hij zegt, als je niet de theorie volgt, dan is het natuurlijk zo dat als het werkelijk mogelijk was om de wet te onderhouden, zou ook gebeuren wat de wet zegt. Een mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Ik citeer hem nu weer uit de Romeinenbrief. Maar het hele probleem is dat de mens die dingen niet doen kan. Dat ligt niet aan de wet, maar het ligt aan de tekortkomingen. Het derven, weet u nog, van Romeinen 3. Ligt aan de tekortkomingen van de mens. En daar gaat het maar om. Maar de wet is niet in strijd met de belofte Gods, maar staat er volledig buiten. En dan vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde, onder de wet, zou je verwachten, maar er staat onder de zonde, maar in de praktijk is dat precies hetzelfde. Ik citeer het altijd uit Romeinen hoofdstuk 6, daar wordt het van de andere kant gezegd, dat dan de zonde niet heersen over u, want gij zijt niet onder de wet, staat er dan. Als je een klein beetje je eigen Nederlandse taal verstaat, dan begrijp je toch dat als je leeft onder de wet, dan leef je dus onder de heerschappij van de zonde. De wet activeert de zonde. De wet is een en al zonde. Mag het wel, mag het niet. Of de vraag is eigenlijk bij het leven onder de wet, is het zonde? En dat beheerst ons leven. Daar zouden wij van verlost worden. We zouden vragen, is het van de Heer? Is het een overeenstemming met zijn woord? Zijn er andere dingen? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dus ook hier, de schrift heeft het alles onder de zonde besloten. Dat betekent echt ingesloten, opgesloten of gewoon besloten. Sloten zou ook genoeg moeten zijn. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, dat wat beloofd was, uit het geloof van, daar heb je hem, uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zal worden gegeven. Het evangelie, daar zijn we mee begonnen. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En hier staat, opdat wat beloofd was, uit het geloof van Jezus Christus aan, of tot, wat je wil, aan de gelovigen zal worden gegeven. En het wachten was in heel de tijd van de wet, maar ook in heel de tijd van de belofte sinds Abraham. Het wachten was op de komst van het zaad van Abraham. Het wachten was op de komst van deze volmaakte gelovigen, die van Gods wegen officieel tot eersteling en dus tot erfgenaam gesteld zou worden van een hele nieuwe schepping. Die zijn naam draagt. En daarna kun je ook zeggen dat hij zou komen die gesteld zou worden tot hoofd van de gemeente die zijn naam draagt. Dat is net zo goed waar, we veranderen weinig aan. Het verschil is een bedelingenkwestie, maar de fundamentele waarheid blijft bestaan. Het wachten was dus, vers 22, op het zaad van Abraham, namelijk Jezus Christus. Maar volgens vers 23 was het wachten op geloof. Waarop? Daar kom ik vanavond op terug dus. Het wachten was op geloof. Toen brak ons klomp, puur Hollandse klomp. Want hoezo was het wachten op geloof? De belofte werd aan Abraham gedaan en hij was een gelovige. En door het geloof heeft Noach, en het was nog een paar jaar eerder. Er was altijd geloof. En Romeinen 11 zegt, er was altijd een gelovig overblijfsel op aarde. Hoezo was het wachten op geloof? En dit vind ik de leukste van het hele verhaal. Er staat geloof, maar u en ik, wij weten allemaal dat bedoeld is Christus. En hij wordt hier aangeduid met zijn belangrijkste attribuut, als u die terminologie kent. Zijn belangrijkste kenmerk. Hij wordt genoemd bij zijn belangrijkste kenmerk. Zoals er onder ons mensen zijn, die noemen wij gewoon die rode, die grote. Ik heb trouwens een directeur gehad vroeger, die liep zo, dus die heette die dwarse. Dat ze voeten zo dwars staan. Ik zie anders alleen maar in stripverhalen, denk ik. Maar dat was de historie. Nou goed. Wat hebben we nog meer? Die snor, die strik, die manke, die blinde hebben we ook nog in ons midden. Enzovoort. Het klinkt allemaal wat lomp, maar zo werkt zoiets. Men noemt iemand bij zijn belangrijkste kenmerk. En in sommige streken van ons Nederland, we hebben mensen eigenlijk alleen maar de bijnamen. Kent men de echte namen niet eens. Zie, die neus is ook altijd een goeie. En hier staat, doch eer het geloof kwam. Het geloof namelijk in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dus eer Christus kwam, dan wel eer het zaad kwam. Als je één tekst wil hebben in uw Bijbel dus, waar de Heer Jezus Christus als gelovige wordt voorgesteld, is het eigenlijk deze. Alleen heb je dan een boel uit te leggen. Daar gaan we wel mee verder, maar dat doen we dan weer vanavond.